Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder in het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Pater Goldman. En na het avontuur in het Dominicaanse klooster, waar Pater Goldman vlucht, gaan we nu verder met hoofdstuk 11, De waanzin van de oorlog. Wij trokken verder naar het noorden en bereikten de vlakte van Salerno. Wij konden niet vermoeden dat velen hier een vroege dood zouden sterven. De vijand had zijn troepen verzameld en onze oude en veel te jonge mannen konden zich niet met hen meten. Ten oosten van Salerno was een heuvel die bekend stond als Hoogte 444, omdat hij 444 meter hoog was. Van daaruit kon je de hele vlakte overzien. De vijand had zich daar goed verschanst. Wij kregen het bevel om de hoogte in te nemen. Dat was een dwaas en onverstandig bevel, zeker gezien ons gebrek aan troepenmacht en onze povere uitrusting. De avond voor de aanval zaten sommige troepen nog steeds zonder officieren. Ik kreeg compagnie nummer 10 onder mijn hoede. Midden in de nacht dook plotseling een jonge luitenant op. Ik kwam net van de militaire academie en had geen ervaring aan het front. We lagen verscholen in een wijngaard. Het was er koel en vochtig. Ik legde hem de situatie uit. De jonge soldaten probeerden zich voor te stellen hoe het zou gaan, omdat ze nog geen ervaring hadden. Ik pakte mijn liedbundeltje en neuriede een paar deuntjes van de jeugdbeweging. De luitenant bleek een domineezoon uit Hamburg te zijn. Hij was heel actief onder de protestantse jeugd. Hij kende de liederen en met glasheldere stem zong hij ze zachtjes mee. De anderen kwamen om ons heen zitten. Ze aten druiven en luisterden. Uiteindelijk brak de morgen aan en kwam het bevel. Maak je klaar. Nog 20 minuten voor de aanval. We zagen de heuvel voor ons oprijzen, maar vanwege de nevel was de top nog niet zichtbaar. Moeten we die berg bestormen? Vroeg de jonge officier. Natuurlijk, dat is het bevel. Maar daarboven zitten zwaar bewapende Britten. Dat is pure zelfmoord, sprak hij mij tegen. Ik kon hem alleen maar zeggen dat we toch moesten proberen om naar boven te komen. Plotseling vroeg hij me of ik wel eens mensen had zien doodgaan. Ik antwoordde bitter dat het er meer waren dan ik zou willen. Ik hoorde de angst in zijn stem toen hij vroeg: Is het waar dat je niet sneuvelt bij de eerste aanval? Ik was verbijsterd. Dit was geen goed teken. Hij was verstijfd van schrik en was overduidelijk niet in staat om de mannen te leiden in de strijd. Ik probeerde hem gerust te stellen, maar hij beefde over heel zijn lichaam. Hij stamelde: Nee, nee, ik mag nog niet sterven. Zij wacht op mij. Hij haalde een foto van een meisje uit zijn zakboekje. Dat is ze. Ik heb haar beloofd dat we op een dag als echtpaar in een pastorie zullen wonen. Hij wilde dominee worden, net als zijn vader. Het kon toch niet Gods wil zijn dat hij dat doel niet zou bereiken? Ik kan nog niet sterven, het is nog veel te vroeg, riep hij uit. Hij moest ons aanvoeren tijdens de aanval. Ik vertelde hem dat hij als theoloog toch wel iets wist over Gods vertrouwen en dat dit het moment was om die kennis om te zetten in concrete daden. Ik zei hem mij te volgen en precies te doen wat ik deed. Volg mij en beweeg alleen als ik het ook doe. We moeten telkens opnieuw dekking zoeken voordat de vijand kan toeslaan. Ik knikte alleen maar. We bleven nog enkele minuten liggen en baden samen het Onze Vader. Voor ons lag een glooiend open terrein van ongeveer 300 meter breed. Om 5:40 losten de 4 machinegeweren die wij nog hadden enkele schoten. Wij begonnen te rennen. Er viel geen schot van bovenaf. Had de vijand zich teruggetrokken? Maar toen we ongeveer halverwege de vlakte waren, vlogen de granaten om ons de oren. Als kikkers bewogen we voort. Sprong, 2 meter, omlaag. Dat ging verrassend goed. Niemand riep om hulp. Maar toen we ongeveer 50 meter verder waren, begonnen ze met machinegeweren te schieten. Toen konden we alleen nog maar korte sprongen maken. De luitenant stond vlak achter me. Hij deed precies wat ik had gezegd. Zodra ik opsprong, deed hij dat ook. Ging ik in de modder liggen, deed hij hetzelfde. Vlakbij was een drooggevallen rivierbedding. Slechts 2 of 3 sprongen en het ergste zou voorbij zijn. Aan de andere kant konden we schuilen. Ik zag hoe hij zich oprichtte en riep: Herr Luitenant, niet springen, wachten! Maar hij dacht dat hij het in 1 keer zou redden. Hij rende 4, 5 stappen. Het was te ver. Nu had de vijand tijd om te richten. Doorzeefd met kogels viel hij in de droge bedding. Ik haastte me naar hem toe. Overal stroomde bloed uit zijn kapotgeschoten borstkas. Ik kon niets meer doen. Hij keek me aan en met het laatste beetje kracht dat hij nog in zich had, zei hij: Mijn arme, arme schat. Dat was het einde. Oorlog is pure waanzin. Jonge mensen sterven voordat hun leven goed en wel begonnen is. Ook al konden wij de heuvel uiteindelijk veroveren, we leden grote verliezen. Een uur later kwam de commandant naar mij toe om mij eer te bewijzen, wegens betoonde moed ten overstaan van de vijand. Zoals hij het uitdrukte. Het was de 4e keer dat ik hoorde dat ik moed had betoond ten overstaan van de vijand. Maar ik vond bepaald geen voldoening in deze onderscheiding. Ik zag het gezicht van de jonge luitenant nog voor me. Wat had ik nu voor bijzonders gedaan? Precies hetzelfde als wat de soldaten om mij heen ook hadden gedaan. Waarom was ik dan dapperder dan zij? De volgende nacht werd ons bevolen de heuvel te verlaten, omdat deze constant vanaf zee werd gebombardeerd. Wij hadden zo weinig afweergeschut en munitie dat we hun schoten niet konden beantwoorden. We sloten ons aan bij de troepen ten noorden van Salerno en kregen de opdracht om de vijand de volgende ochtend af te snijden van hun schepen. We verstopten ons tussen de pijnbomen. Naast ons, in een grote weide, liepen prachtige volbloedpaarden. De weide lag precies in de vuurlinie van het scheepsgeschut. De paarden werden geraakt en vielen zwaar gewond op de grond. Hun doodskreten waren hartverscheurend. Onze soldaten konden deze kwelling niet langer aanzien. Met gevaar voor hun eigen leven verlosten ze de gewonde dieren uit hun lijden. Het deed me denken aan het 8e hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. Wij weten immers dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt, altijd door.
Thank you.
Slechts een derde van de compagnie was nog in leven. Opnieuw moesten wij onze stellingen verplaatsen, nu nog dichter bij de vijand, die ongeveer 2 kilometer verderop een muur van panzervoertuigen en kanonnen had opgetrokken. Aan de kant van de weg vonden we een beschadigde vijandelijke tank. Hij was half uitgebrand, maar de chauffeur lag er nog in. Ik trok hem eruit en was diep geraakt. In zijn hand hield hij een Engelse Bijbel. In zijn zak vond ik een kruisje. We begroeven hem in een graf vlak bij de weg. Daar lag onze broeder, gedood door ons, zijn broeders in het geloof. De dwaasheid van de oorlog maakte ons ziek. Onze geplande aanval stokte al na enkele meters. De vuurwals van de vijand bleek een te grote overmacht. Wij verloren de vlakte van Salerno. Opnieuw trokken wij oost- en noordwaarts richting de bergen. In Murano Luciano leerde ik een bisschop kennen die verantwoordelijk bleek te zijn voor de Italiaanse troepen. Hij ondertekende in Latijn de brief van de bisschop van Sicilië, zodat ik daarna nergens meer problemen had als ik om heilige hosties vroeg. Hij was nu eenmaal bekender dan een bisschop van een klein stadje op Sicilië. Telkens opnieuw raakten er tijdens gevechten burgers gewond. Ik vond het moeilijkst om kinderen, jonge meisjes en vrouwen te behandelen die vreselijke verwondingen hadden opgelopen. 'S nachts zag ik hoe brandende steden en dorpen de hemel verlichten. Het was de hel op aarde. De stad Campobasso stond 2 nachten lang in lichterlaaien. Sinds Sicilië was ik ononderbroken op de been geweest en langzaam voelde ik mijn krachten afnemen. Als mijn trouwe chauffeur mij niet herhaaldelijk uit benarde situaties had gered, had ik de oorlog misschien niet overleefd. Te midden van de verschrikkingen van de oorlog was de geestelijke last die ik moest dragen het zwaarst. Elke dag was ik getuige van het leed dat de oorlog veroorzaakte voor de soldaten, maar, en dat raakte me nog veel dieper, ook voor vele burgers. Vaak viel er niets meer te verbinden en kon ik alleen nog maar snijden of begraven. Ik vroeg mij af hoe lang ik dit nog zou volhouden. Op 12 november ontving ik het nieuws dat het huis van mijn ouders was getroffen bij een luchtaanval. Dit was de reden voor een lang beloofd, maar keer op keer uitgesteld verlof. Hoe verlangde ik ernaar om deze hel te verlaten? Met blikken vol olijfolie reisde ik over de Brennerpas naar huis. Tot mijn grote vreugde stelde de schade aan ons huis niet veel voor. Mijn moeder en mijn zussen waren allang geëvacueerd naar de afgelegen Humling in het noorden. Omdat ik in Keulen nauwelijks iets te doen had, ging ik naar Rottenburg bij Tübingen. Na de ontbinding van ons klooster in Fulda was Pater Provinciaal daarheen gegaan. Onderweg naar huis vanaf het front was ik eerst 2 dagen gestopt in Rome. Een van onze paters, die goede contacten had bij de congregatie voor de religieuzen, kreeg het voor elkaar om, ondanks bestaande voorschriften voor militairen in dienst, toestemming voor mij te verkrijgen om mijn eeuwige geloften af te leggen. Door alles wat ik had meegemaakt, was ik vastbesloten om voor eens en voor altijd Franciscaan te worden en, als God het wilde, priester. De onomkeerbare stap van de eeuwige gelofte bezegelde dat besluit. Ik kon me een week lang voorbereiden in een bedevaartklooster, ergens in een afgelegen dal, ver van de verschrikkingen van de oorlog. Ik werd door mijn medebroeders liefdevol omringd en kreeg er goed te eten. Sommigen van de broeders vonden dat het allemaal veel te snel ging met mij, maar omdat de oversten het er samen over eens waren dat ik mijn geloften zou afleggen, trok ik mij van hun mening niets aan. Op 7 december 1943 mocht ik in de prachtige pelgrimskerk de geloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid afleggen. Er was bijna niemand in de kerk aanwezig, maar op de eerste bank knielde zuster Solana uit Fulda. Haar overste, die van haar nu al 19 jaar durende gebedsintentie op de hoogte was, had haar de buitengewone toestemming verleend om midden in de oorlog naar het zuiden te reizen, om bij de geloften van haar jongen te zijn. Ze straalde van vreugde en dankbaarheid dat ik zo ver gekomen was. Op deze dag en in de dagen die nog volgden, plukte zij de vruchten van haar gebeden. De dag erna, op 8 december 1943, werd ik in de kapel in Rottenburg tot subdiaken gewijd door hulpbisschop Fischer. Zuster Solana zat op de eerste rij. Opnieuw kende haar vreugde geen grenzen. Maar ik wilde meer. Subdiaken was nog maar de eerste stap naar het diakenschap. Ik vroeg de bisschop of ik tot diaken kon worden gewijd. Zijn antwoord temperde mijn enthousiasme, maar niet dat van zuster Solana. Ik begreep dat alleen de legerbisschop van de Weermacht toestemming kon geven voor de diakenwijding. Ik meende dat hij Justus Rarkowski heette. Ik had hem in Lourdes leren kennen. Tot mijn verbazing was de overste er helemaal voor dat ik de wijding zou ontvangen. Hij belde dan ook zelf naar Berlijn en stuurde een telegram om de zaak toe te lichten. Ondanks de oorlog en allerlei storingen bij de post, kreeg ik op 11 december per telegram toestemming uit Berlijn. Op 12 december werd ik, weerom door hulpbisschop Fischer, in het bijzijn van zuster Solana, tot diaken gewijd. Nu was het nog maar een kleine stap naar de priesterwijding. Toen ik de zuster naar het station bracht, zei ze met aandrang: "Als je bij de paus komt, moet je hem alles vertellen, zodat hij je tot priester laat wijden." Haar rotsvaste geloof en onmetelijke vertrouwen waren door alles wat er gebeurde groter dan ooit. Mijn verlof was voorbij. Het liefst had ik nog kerstmis gevierd in mijn vaderland. Ik besloot het erop te wagen en stuurde een telegram naar mijn commandant met het verzoek mijn verlof tot 30 december te verlengen. Omdat ik geen antwoord kreeg, reisde ik midden december naar München om van daaruit zo snel mogelijk naar Italië te reizen. Maar er gebeurde weer iets ongelooflijks. Ik zat met mijn bagage in de trein naar het zuiden toen ik mijn naam hoorde door de luidsprekers. Ik moest me melden bij de stationsofficier. Daar kreeg ik het verrassende bericht dat mijn verzoek om verlenging was toegekend. Het klooster in Weggental had het bericht meteen doorgegeven aan München, in de hoop dat ik daar nog zou zijn voordat ik naar Italië vertrok. Ik ging dus niet verder naar het zuiden, maar vertrok naar Rastatt in Baden, waar ik kerstmis vierde. Daar woonde de pater die vele jaren mijn geestelijke leidsman was. Het was een prachtig feest te midden van mijn broeders, een heilzame ontspanning voor ziel en lichaam die ik lang had moeten ontberen.
Thank you.
Hoofdstuk 12. Bij de paus. Op nieuwjaarsdag kwam ik in Rome aan. Ik wilde onmiddellijk proberen met de Heilige Vader te spreken. Dit bleek echter zo goed als onmogelijk, aangezien de Duitse troepen het Vaticaan hadden omsingeld en de paus gevangen hielden. Niemand kon het Vaticaan in of uit. Iedereen die zich in het Vaticaan bevond, zat er praktisch gevangen. 'S avonds kwam ik in het grote Franciscaner Sint-Antonius-klooster. Bij het eten zat ik naast pater-generaal. Hij herinnerde zich mij nog. We hadden elkaar eerder ontmoet in de periode waarin we ons terugtrokken uit Zuid-Italië. We moesten toen zeer tegen onze zin alle medische posten en ziekenhuizen opblazen. Omdat ik met mijn ziekenwagen altijd ongehinderd kon doorrijden, was ik heel vaak naar zijn abdij gereden met etenswaren en medische goederen die ik had weten te redden. Ik vroeg hem of hij een audiëntie bij de paus voor mij kon regelen. Hij vroeg mij waarom, en ik vertelde hem eenvoudig weg dat ik om de priesterwijding wilde vragen. Hij vroeg me of ik mijn theologiestudie had afgerond en of ik alle benodigde papieren daarvan bij me had. Ik vertelde hem dat ik na het afronden van mijn filosofiestudie meteen in dienst moest en daardoor nog niet aan de theologiestudie was toegekomen. Toen hij dat hoorde, luidde hij met zijn belletje en vertelde hardop, zodat iedereen het in de refter uit kon horen, wat ik hem net had verteld. Zijn laatste woorden waren: "Die gewelddadige Duitser wil de Heilige Vader overrompelen." Iedereen barstte in lachen uit en overal hoorde ik: "Impossibile, assolutamente impossibile." Onmogelijk dus. Mijn eerste poging was mislukt. Ik was een gewelddadige Duitser. De volgende ochtend, op 2 januari, trok ik mijn habit aan. In uniform zou ik misschien worden aangehouden en subiet naar het front worden gestuurd. Ik ging naar de Duitse ambassade. Daar zou zich de man bevinden aan wie ik een boodschap van de heer von Trott moest doorgeven. Hij heette Van Kessel en was aanwezig. Eerst bekeek hij mij zeer kritisch en vroeg wat ik van hem wilde. Op mijn verzoek om advies in een privéaangelegenheid nam hij mij mee naar zijn kantoor. Ik gaf hem het wachtwoord. Hij was sprakeloos. Hij had geen Franciscaan verwacht. Zorgvuldig sloot hij de deur. Toen gaf ik hem de versleutelde boodschap door, waarvan ik de betekenis niet kon doorgronden. Hij herhaalde meermaals wat ik zei, totdat hij de boodschap uit zijn hoofd kende. Hij sprak: "U heeft de zaak een grote dienst bewezen. Is er nu iets wat ik voor u kan doen?" Dit was mijn kans. Ik moet de Heilige Vader spreken. Ik heb een streng geheime boodschap voor hem. Verrast keek hij me aan. "Naar de paus? Dat is niet gemakkelijk, Koltman. Je kent de situatie in Rome." Vrijmoedig antwoordde ik: "Maar voor u als diplomaat moet dat toch mogelijk zijn?" Hij lachte en zei: "Wat wilt u precies van hem?" Ik vertelde hem dat ik de paus moest spreken omdat alleen hij mij kon ontslaan van de verplichting om eerst mijn theologiestudie te voltooien en dat ik hem om de priesterwijding wilde vragen. Hij lachte hardop en zei: "Bent u wel goed bij uw hoofd? U kent het Vaticaan niet en de curie ook niet. Wat u wilt is gewoon onmogelijk. Zo hoorde ik het voor de tweede keer. Onmogelijk. Ik antwoordde hem. Als dat zo is, dan wil ik dat graag zelf uitzoeken. U hoeft mij alleen maar te helpen om bij de paus te komen. De rest doe ik zelf, alstublieft. Hoofdschuddend pakte Van Kessel de telefoon en belde zijn secretaresse met de opdracht hem in verbinding te stellen met het secretariaat van de Heilige Vader. Na enkele minuten ging de telefoon. Hij nam zelf op. Sprakeloos hoorde ik hoe hij in rap en vloeiend Italiaans aan de persoon aan de andere kant van de lijn uitlegde dat hij hier een Franciscaan bij zich had die absoluut met de paus moest spreken. Of hij mocht komen. Ik geloofde mijn oren niet toen hij zei: Hartelijk dank, uwe heiligheid. Ik stuur hem meteen naar u toe. Hij wendde zich naar mij en zei: Weet u met wie ik gesproken heb? Met de paus zelf. U kunt hem ontmoeten, geluksvogel. Hij bracht me naar zijn auto, waarop de vlag van de Duitse ambassade wapperde, en gaf de chauffeur het bevel om niet te stoppen voor de Duitse bewakers. Daar zat ik, achterin een chique Mercedes, op weg naar het Vaticaan. Plotseling werd ik door twijfel overmand. Was mijn plan wel juist? Werd dit alles mij werkelijk ingegeven door de goddelijke voorzienigheid? Het rotsvaste geloof en vertrouwen van zuster Solana hadden mij er ook van overtuigd dat mijn verlangen niet verkeerd kon zijn. Maar toch beving mij nu de angst. Hoe kon ik, als pasgewijde diaken, zonder ervaring en zonder de benodigde vorming, tot priester worden gewijd? Ik voldeed aan geen enkele voorwaarde. Ik kon toch niet de kerkelijke tradities en wetten zomaar aan de kant schuiven? Wie dacht ik wel dat ik was, om hier de Heilige Vader, die andere zorgen had, mee lastig te vallen? Ik rilde bij de gedachte aan mijn vermetelheid, maar ik dacht aan het geloof van zuster Solana en sprak mezelf moed in. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.